Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen opnieuw een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de generale audiëntie van Paus Franciscus, die hij gegeven heeft op woensdag 11 december, en die u ook, althans het laatste deel ervan, kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. We gaan tevens luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het vieren van de heilige mis ter gelegenheid van de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe en natuurlijk ook de verjaardag, de 13e verjaardag van Radio Maria. En u krijgt de vertaling te horen van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven voor de 58e Werelddag voor de Vrede. Die zal gevierd worden op 1 januari 2025. Alvorens we daar allemaal blijven bij stilstaan, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die verleend zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader op woensdag 11 december de leden van de beweging Human Economic Forum ontvangen in audiëntie. Er werd ook een audiëntie verleend aan een grote delegatie van Onlus Resc, People Saving People. Ook werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Matteo Maria Zuppi, de aartsbisschop van Bologna in Italië en de voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. En op donderdag 12 december een audiëntie voor kardinaal Arthur Roque, de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. Er werd ook een audiëntie verleend aan Monsignor Alfonso Amarante, een aartsbisschop die rector magnificus is van de Pauselijke Universiteit van Lateranen. Aan aartsbisschop Simon Bolivar Sanchez Carrion, de apostolische nuncius in Honduras. De paus ontving ook mevrouw Lidia Jiménez González, de directrice-generaal van het Istituto Secolare Crociate di Santa Maria. Er werd ook een delegatie ontvangen van de Missione Evangelica Battista Rom in Italië. Mevrouw Maria Florencia Budinho, de voorzitter van het Cassatietribunaal van de provincie van Buenos Aires in Argentinië, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Er werd een audiëntie verleend aan Monsieur Francisco José Prieto Fernández, de aartsbisschop van Santiago de Compostela in Spanje, en ook aan de gemeenschap van het Interdiocesane Groot Seminari van Santiago de Compostela, uiteraard ook uit Spanje. En de paus ontving ook de heer Mehmoud Abbas, de president van Palestina, samen met zijn gevolg. En op diezelfde dag dus, zo meldt het Vaticaan nog, heeft de Heilige Vader opnieuw de heilige mis gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek ter gelegenheid van de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Woensdag 11 december werd dus de generale audiëntie van paus Franciscus gehouden in de Paulus de Zesde Hal in Vaticaanstad. En dat heeft natuurlijk te maken met de verandering van de temperaturen. Normaal gezien gaat hij dus, wanneer het weer het toelaat, op het Sint-Pietersplein door. Maar in de periode van het jaar, wanneer het kouder wordt, dan wordt hij verplaatst naar de Paulus de Zesde Hal. Op het grondgebied van Vaticaanstad natuurlijk. We gaan luisteren naar de catechese die paus Franciscus op die dag heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Siamo arrivati al termine delle nostre catechesi sullo Spirito Santo e la Chiesa.
We zijn aan het einde gekomen van onze catechese-reeks over de Heilige Geest en de Kerk. We wijden deze laatste overdenking aan de titel die we aan de hele cyclus hebben gegeven, namelijk de Geest en de Bruid. De Heilige Geest leidt het volk van God naar Jezus, onze hoop. Deze titel verwijst naar een van de laatste versen van de Bijbel, in het boek Apocalyps, waarin staat: de Geest en de Bruid zeggen, kom. Tot wie is deze aanroeping gericht? Ze is gericht aan de verrezen Christus. Sterker nog, zowel Paulus als de Didache, een geschrift uit de apostolische tijd, getuigen dat in de liturgische bijeenkomsten van de eerste christenen de uitroep Maranatha weerklonk in het Aramees. Wat precies betekent, kom Heer, een gebed tot Christus om te komen. Maranatha. In die oude fase hadden de aanroeping een achtergrond die we vandaag de dag eschatologisch zouden noemen. Het drukte in feite de vurige verwachting uit van de glorieuze terugkeer van de Heer. En deze roep en de verwachting die eruit spreekt, zijn nooit vervaagd in de kerk. Zelfs vandaag verkondigt ze in de heilige mis onmiddellijk na de consecratie de dood en de verrijzenis van Christus in afwachting van zijn komst. De kerk wacht op de komst van de Heer. Maar deze verwachting van de uiteindelijke komst van Christus is niet de enige gebleven. Er is ook de verwachting bijgekomen van zijn voortdurende komst in de huidige en pelgrimerende situatie van de kerk. En het is vooral aan deze komst dat de kerk denkt wanneer zij, bezield door de Heilige Geest, tot Jezus roept, kom. De roep, kom, kom Heer, heeft een betekenisvolle verandering ondergaan, of liever een ontwikkeling. Het is niet alleen gericht aan Christus, maar ook aan de Heilige Geest zelf. Degene die roept is nu ook degene tot wie men roept. Kom, is de aanroeping waarmee bijna alle hymnen en gebeden van de kerk tot de Heilige Geest gericht zijn. En beginnen, kom o Schepper Geest, zeggen we in het Veni Creator, en kom Heilige Geest, Veni Sancte Spiritus, in de Pinksterreeks en zo in vele andere gebeden. Het is goed dat dit zo is, want na de verrijzenis is de Heilige Geest het ware alter ego van Christus. Hij die zijn plaats inneemt, die hem aanwezig en werkzaam maakt in de kerk. Hij is het die de dingen die komen gaan aankondigt en ze begeert en verwacht. Daarom zijn Christus en de Geest onafscheidelijk, ook in de heilseconomie.
Lo Spirito Santo è la sorgente sempre sampillante della speranza cristiana.
De Heilige Geest is de altijd stromende bron van christelijke hoop. Paulus liet ons deze kostbare woorden na. Moge de God van de hoop u, gelovigen, vervullen met alle vreugde en vrede, zodat u overvloedig blijft hopen door de kracht van de Heilige Geest. Als de kerk een boot is, dan is de Heilige Geest het zeil dat haar voortstuurt en voortbeweegt op de zee van de geschiedenis, zowel vandaag als in het verleden. Hoop is dus geen leeg woord of een vage wens dat het goed zal gaan. Hoop is een zekerheid, omdat deze gegrond is op Gods trouw en zijn beloften. En daarom wordt het een theologische deugd genoemd, omdat het door God is ingegeven en God er borg voor staat. Het is geen passieve deugd die enkel maar in afwachting is tot er iets gebeurt. Het is een uiterst actieve deugd die helpt ze te laten gebeuren. Iemand die streed voor de bevrijding van de armen, schreef deze woorden. De Heilige Geest ligt aan de oorsprong van de roep van de armen. Hij is de kracht die gegeven wordt aan hen die geen kracht hebben. Hij leidt de strijd voor de emancipatie en de volledige verwezenlijking van het volk van de onderdrukten. De christen kan niet tevreden zijn met het hebben van hoop. Hij moet ook hoop uitstralen, een zaaier van hoop zijn. En dit is het mooiste geschenk dat de kerk aan de hele mensheid kan geven, vooral in tijden waarin alles de zeilen lijkt te moeten strijken. De apostel Petrus vermaande de eerste christenen met deze woorden: aanbid de Heer Christus in uw hart, altijd bereid om iedereen te antwoorden die u vraagt naar de hoop die in u is. Maar hij voegde er een aanbeveling aan toe, maar dit moet gebeuren met zachtmoedigheid en respect. Er is namelijk niet zozeer de kracht van de argumenten die mensen zal overtuigen, maar de liefde die we erin weten te leggen. Dit is de eerste en meest effectieve vorm van evangelisatie. En dit voor iedereen. Dierbare broeders en zusters, mogen de Heilige Geest ons helpen om altijd overvloedig te zijn in hoop door de Heilige Geest.
In virtù dello Spirito Santo. Grazie.
En zodoende konden wij de woorden horen van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 december. De laatste catechese in de reeks over de Heilige Geest. En zoals beloofd, dierbare luisteraars, kan u luisteren naar een vertaling van de brief die Paus Franciscus heeft geschreven, de boodschap naar aanleiding van de 58ste Werelddag voor de Vrede. De boodschap werd geschreven op 8 december van dit jaar en de dag zelf wordt gevierd op 1 januari 2025. De brief draagt de titel Vergeef ons onze schulden, schenk ons uw vrede. Het eerste deel. Luisteren naar de schreeuw van de bedreigde mensheid. Bij het aanbreken van dit nieuwe jaar dat onze hemelse Vader ons heeft geschonken, een jubeljaar gewijd aan hoop, bied ik mijn meest oprechte vredeswens aan iedere vrouw en man aan, in het bijzonder aan hen die zich verslagen voelen door hun existentiële toestand, veroordeeld door hun eigen fouten, verpletterd door het oordeel van anderen en geen perspectief meer zien voor hun leven. Voor jullie allemaal, hoop en vrede, want dit is een jaar van genade dat komt uit het hart van de Verlosser. In 2025 viert de katholieke kerk het jubeljaar, een gebeurtenis die harten vervult met hoop. Een jubeljaar gaat terug op een oude Joodse traditie, toen het geluid van een ramshoorn, in het Hebreeuws Jobel, om de 49 jaar een periode van clementie en bevrijding voor het hele volk inluidde. Dat lezen we in het boek Leviticus, hoofdstuk 25, vers 10. En deze plechtige oproep zou idealiter in de hele wereld weer klinken, om Gods rechtvaardigheid op verschillende gebieden van het leven te herstellen. In het gebruik van het land, in het bezit van goederen, in de relatie met de naaste, in het bijzonder tegenover de armsten en diegenen die in ongenade waren gevallen. Het blazen van de ramshoorn herinnerde alle mensen, de rijken en de armen eraan, dat niemand op de wereld komt om onderdrukt te worden. We zijn broeders en zusters, kinderen van dezelfde vader, geboren om vrij te zijn volgens de wil van de Heer. Ook vandaag de dag is het jubeljaar een gebeurtenis die ons aanspoort om Gods bevrijdende gerechtigheid over de hele aarde te zoeken. In plaats van de hoorn willen we aan het begin van het genadejaar luisteren naar de wanhopige roep om hulp, die, net als de stem van het bloed van de rechtvaardige Abel, opklinkt uit vele delen van de aarde en waar God nooit ophoudt naar te luisteren. Op onze beurt voelen wij ons geroepen om de stem te zijn van zoveel situaties van uitbuiting van de aarde en onderdrukking van onze naasten. Zulke onrechtvaardigheden lijken soms op wat Johannes Paulus II structuren van zonde noemde, omdat ze niet enkel te wijten zijn aan de onrechtvaardigheid van enkelen, maar zich als het ware hebben verankerd en berusten op wijdverspreide medeplichtigheid. Ieder van ons moet zich op de een of andere manier verantwoordelijk voelen voor de verwoesting waaraan ons gemeenschappelijk huis onderhevig is. Te beginnen met de acties die, al is het maar indirect, de conflicten aanwakkeren die de mensheid teisteren. De systematische uitdagingen die onze planeet teisteren, worden dus aangewakkerd en met elkaar verweven. Ik verwijs in het bijzonder naar allerlei vormen van ongelijkheid, de onmenselijke behandeling van migranten, de aantasting van het milieu, de verwarring die door desinformatie wordt veroorzaakt, de afwijzing van elke vorm van dialoog en de opvallende financiering van de militaire industrie. Dit zijn allemaal factoren die een reële bedreiging vormen voor het bestaan van de hele mensheid. Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we daarom luisteren naar deze roep van de mensheid om zich geroepen te voelen, wij allemaal, samen en persoonlijk, om de ketenen van onrechtvaardigheid te verbreken, om Gods gerechtigheid te verkondigen. Een paar episodische daden van filantropie zullen niet volstaan. In plaats daarvan zijn er culturele en structurele veranderingen nodig, zodat er ook blijvende verandering kan plaatsvinden. Punt 2. Een cultuuromslag. We hebben allemaal schulden. Het jubeljaar nodigt ons uit om verschillende veranderingen door te voeren, om de huidige toestand van onrechtvaardigheid en ongelijkheid aan te pakken en ons eraan te herinneren dat de goederen van de aarde niet enkel bestemd zijn voor een paar bevoorrechten, maar voor iedereen. Het kan nuttig zijn om in herinnering te roepen wat de heilige Basilius van Caesarea schreef. Maar welke dingen, zeg me, zijn van jou? Waar heb je ze vandaan gehaald om ze in je leven op te nemen? Kwam je niet helemaal naakt uit de schoot van je moeder? Zullen jullie niet opnieuw naakt terugkeren naar de aarde? Waar komt wat je nu hebt vandaan? Als je zou zeggen dat het uit toeval tot je komt, zou je God verloochenen, de schepper niet erkennen en je zou de schepper niet herkennen. Als dankbaarheid faalt, erkent de mens Gods gaven niet meer. Maar in zijn oneindige barmhartigheid laat de Heer de mensen die tegen hem zondigen niet in de steek, integendeel. Hij bevestigt het geschenk van het leven met de vergeving van het heil. dat aan iedereen wordt aangeboden door Jezus Christus. Daarom nodigt Jezus ons, terwijl hij ons het Onze Vader leert, uit om te vragen: vergeef ons onze schuld. Wanneer iemand, een mens, zijn eigen band met de Vader negeert, dan begint hij te piekeren over de gedachte dat relaties met anderen beheerst kunnen worden door een logica van uitbuiting, waarbij de sterksten het recht opeisen om over de zwaksten te heersen. Zoals de elites in Jezus' tijd profiteerden van het lijden van de armsten, zo genereert het internationale systeem, als het niet gevoed wordt door een logica van solidariteit en onderlinge afhankelijkheid, onrechtvaardigheden, verergerd door corruptie, die arme landen in de val lokken. De logica van uitbuiting van de schuldenaar beschrijft ook bondig de huidige schuldencrisis die verschillende landen treft, vooral in het mondiale zuiden. Ik word het niet moe te herhalen dat buitenlandse schuld een controle-instrument is geworden waarmee sommige regeringen en private financiële instellingen van de rijkste landen er niet voor terugdeinzen om zonder onderscheid de menselijke en natuurlijke hulpbronnen van de armste landen uit te buiten, om aan de behoeften van hun eigen markten te voldoen. Voeg daarbij het feit dat verschillende bevolkingen, die reeds gebukt gaan onder internationale schulden, gedwongen worden om ook de last van de ecologische schuld van meer ontwikkelde landen te dragen. Ecologische schuld en buitenlandse schuld zijn twee kanten van dezelfde medaille, van deze logica van uitbuiting, die culmineert in de schuldencrisis. In navolging van dit jubeljaar roep ik de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen om de buitenlandse schuld kwijt te schelden, door het bestaan van een ecologische schuld tussen het noorden en het zuiden te erkennen. Het is een oproep tot solidariteit, maar vooral tot rechtvaardigheid. De culturele en structurele verandering om deze crisis te overwinnen zal plaatsvinden wanneer we eindelijk zullen erkennen dat we allemaal kinderen van de Vader zijn en voor Hem zullen belijden dat we allemaal schuldenaren zijn, maar ook allemaal noodzakelijk voor elkaar, volgens een logica van gedeelde en gediversifieerde verantwoordelijkheid. We zullen in staat zijn eens en voor altijd te ontdekken dat we elkaar nodig hebben om elkaar iets verschuldigd te zijn. Het derde deel. Een weg van hoop. Drie mogelijke acties. Als we ons hart laten raken door deze noodzakelijke veranderingen, kan het genadejaar van het jubeljaar voor ieder van ons de weg van de hoop heropenen. Hoop komt voort uit de ervaring van Gods barmhartigheid die altijd onbeperkt is. God, die niemand iets schuldig is, blijft onophoudelijk genade en barmhartigheid schenken aan alle mensen. Isaac van Nineveh, een Oosterse kerkvader uit de 7e eeuw, schreef: "Uw liefde is groter dan mijn schulden. De golven van de zee zijn klein vergeleken met het aantal van mijn zonden, maar als ik mijn zonden weeg, vergeleken met uw liefde, verdwijnen ze als niets." God rekent het kwaad dat de mens begaat niet aan, maar is onmetelijk rijk in barmhartigheid vanwege de grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. Tegelijkertijd hoort hij het geroep van de armen en de aarde. We hoeven maar even stil te staan aan het begin van dit jaar en te denken aan de genade waarmee hij telkens onze zonden vergeeft en al onze schulden vergeeft, zodat onze harten overspoeld worden met hoop en vrede. Daarom doet Jezus in het gebed van het Onze Vader de zeer veel eisende uitspraak: zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Nadat we de Vader om kwijtschelding van onze schulden hebben gevraagd. om een schuld aan anderen te vergeven en hen hoop te geven, moet je eigen leven vervuld zijn van diezelfde hoop, die voortkomt uit Gods barmhartigheid. Hoop is overvloedig in vrijgevigheid, verstoken van berekening. Het rekent niet in de zakken van schuldenaren, het is niet bezig met eigen gewin, maar heeft maar één doel voor ogen, hen die gevallen zijn, oprichten, de gebrokenen van hart genezen, bevrijding van alle vormen van slavernij. Daarom wil ik aan het begin van dit genadejaar 3 acties voorstellen die het leven van hele bevolkingsgroepen weer waardig kunnen maken en hen weer op het pad van de hoop kunnen brengen, zodat de schuldencrisis overwonnen kan worden en iedereen zich weer als vergeven schuldenaren kunnen erkennen. Allereerst neem ik de oproep over die Johannes Paulus II deed ter gelegenheid van het jubeljaar 2000. Om na te denken over een substantiële vermindering, zo niet volledige kwijtschelding van de internationale schuld, die zwaar drukt op het lot van vele naties. De rijkere landen, die de ecologische schuld erkennen, zouden zich geroepen voelen alles in het werk te stellen om de schulden kwijt te schelden van de landen die niet in staat zijn hun schuld terug te betalen. Natuurlijk, om te voorkomen dat dit een geïsoleerde daad van liefdadigheid is, die vervolgens weer een vicieuze cirkel van financiering en schulden in gang dreigt te zetten, moeten we tegelijkertijd een nieuwe financiële architectuur ontwikkelen, die leidt tot de oprichting van een mondiaal financieel handvest gebaseerd op solidariteit en harmonie tussen de volkeren. Verder roep ik op tot een vastberaden inzet om respect voor de waardigheid van het menselijk leven te bevorderen, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, zodat iedereen zijn leven kan beminnen en hoopvol naar de toekomst kan kijken, verlangend naar ontwikkeling en geluk voor zichzelf en hun kinderen. Immers, zonder hoop in het leven is het moeilijk voor de harten van de jongeren om het verlangen op te wekken om ander leven voort te brengen. In het bijzonder wil ik hier nogmaals oproepen tot een concreet gebaar dat de cultuur van het leven kan bevorderen. Ik doel op de afschaffing van de doodstraf in alle landen. Deze maatregel brengt namelijk niet alleen de onschendbaarheid van het leven in gevaar, maar vernietigt ook alle menselijke hoop op vergeving en vernieuwing. Ik durf ook een andere oproep te doen, onder verwijzing naar de heilige Paulus VI en Benedictus XVI. Voor de jongere generaties, in deze tijd die gekenmerkt wordt door oorlogen, laten we tenminste een vast percentage van het geld dat wordt uitgegeven aan bewapening gebruiken voor de oprichting van een wereldfonds dat honger definitief zou uitroeien en educatieve activiteiten in de armste landen zou vergemakkelijken om duurzame ontwikkeling te bevorderen en klimaatverandering te bestrijden. We moeten proberen elk voorwendsel weg te nemen dat jongeren ertoe zou kunnen aanzetten om zich hun toekomst zonder hoop voor te stellen, of als een verwachting om het bloed van hun geliefden te wreken. De toekomst is een geschenk om de fouten van het verleden te overstijgen, om nieuwe paden van vrede te bouwen. En tot slot het vierde deel, het doel van vrede. Zij die door middel van de voorgestelde gebaren de weg van de hoop gaan, zullen het lang verwachte doel van de vrede steeds dichterbij zien komen. De psalmist bevestigt ons in deze belofte. Wanneer liefde en waarheid elkaar zullen ontmoeten, zullen gerechtigheid en vrede elkaar raken. Als ik mij ontdoe van het wapen van krediet en de weg van hoop teruggeef aan een zuster of een broeder, draag ik bij aan het herstel van Gods gerechtigheid op deze aarde en wandel ik met de persoon naar het doel van vrede. Zoals Johannes de 23e zei, echte vrede kan alleen voortkomen uit een hart dat ontwapend is van de angst en vrees voor oorlog. Laat 2025 een jaar zijn waarin vrede groeit. Die ware en blijvende vrede die niet stopt bij het geharrewar van contracten of de tafels van menselijke compromissen. Laten we zoeken naar echte vrede die door God wordt gegeven aan een hart dat ontwapend is, een hart dat niet blijft hangen in het berekenen van wat van mij is en wat van jou, een hart dat egoïsme oplost in de bereidheid om uit te reiken naar anderen, een hart dat niet aarzelt om zichzelf te erkennen als schuldenaar van God en om die reden bereid is om de schulden te vergeven die de naaste onderdrukken. Een hart dat ontmoediging over de toekomst overwint met de hoop dat ieder mens een hulpbron is voor deze wereld. De ontwapening van het hart is een gebaar dat iedereen aangaat, van de eerste tot de laatste, van klein tot groot, van rijk tot arm. Soms volstaat iets simpels als een glimlach, een vriendschapsgebaar, een broederlijke blik, een oprecht luisterend oor, een gratis dienst. Met deze kleine, grote gebaren komen we dichter bij het doel van de vrede en we zullen er sneller komen naarmate we tijdens de reis naast onze herontdekte broeders en zusters ontdekken dat we reeds veranderd zijn ten opzichte van hoe we begonnen zijn. Inderdaad, vrede komt niet alleen met het einde van oorlog, maar met het begin van een nieuwe wereld. Een wereld waarin we onszelf anders, meer verenigd en meer broeders ontdekken dan dat we ons hadden voorgesteld. Schenk ons uw vrede, Heer. Dit is het gebed dat ik tot God richt wanneer ik mijn nieuwjaarsgroeten breng aan de staatshoofden en regeringsleiders, aan de hoofden van internationale organisaties, aan de leiders van de verschillende religies, aan alle mensen van goede wil. Laat ons bidden. Vergeef ons onze schulden, Heer, zoals wij onze schuldenaren vergeven. En schenk ons in deze cirkel van vergeving uw vrede, de vrede die enkel u kunt schenken aan hen die hun hart laten ontwapenen, aan hen die met hoop hun schulden aan hun broeders willen vergeven, aan hen die onbevreesd bekennen dat ze uw schuldenaren zijn, aan hen die niet doof blijven voor de roep van de armsten. Getekend uit het Vaticaan, 8 december 2024, Paus Franciscus. En zo, dierbare luisteraars, is het hoog tijd voor ons geworden om samen het Angelus te bidden. En daarna luisteren we nog naar de korte homilie die Paus Franciscus gaf op 12 december, gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op de dag waar wij Onze Lieve Vrouw van Guadalupe hebben gevierd. En dat was natuurlijk ook de 13e verjaardag van Radio Maria. Voor deze gelegenheid heeft de Heilige Vader de Heilige Mis gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek. We luisteren naar de homilie.
Mirando la imagen de María.
Kijkend naar de beeltenis van Maria, Maria van Guadalupe, zwanger, de geboorte aankondigend van de Verlosser als moeder. Met welke tederheid zegt ze aan de Indiaan: wees niet bang, ben ik niet Heer die jouw moeder is? Hier wordt Maria's moederschap onthuld. En over dit mysterie van Guadalupe, waar helaas zoveel ideologieën voordeel hebben aan willen ontlenen, komen drie eenvoudige dingen in mij op, maar die de boodschap vormen.
Cosas sencillas, pero que hacen el mensaje.
De tilma.
La tilma.
De moeder.
La madre y la rosa.
En de roos.
Cosas muy sencillas.
Zeer eenvoudige dingen.
La maternidad de María queda grabada.
De moederschap van Maria staat in de eenvoudige tilma getekend. Maria's moederschap wordt getoond in de schoonheid van de rozen die de Indiaan vindt en draagt. En Maria's moederschap verricht het wonder door geloof te brengen in de enigszins ongelovige harten van de prelaten.
La tilma, la rosa,
de tilma, de roos, de Indiaan. Alles wat verder over het mysterie van Guadalupe wordt gezegd, is een leugen. Het is het willen gebruiken voor ideologieën. Het mysterie van Guadalupe is haar vereren en in onze oren horen weer klinken: ben ik niet hier die jullie moeder is? En we moeten hier naar luisteren in alle momenten van ons leven, de verschillende moeilijke momenten van het leven, de gelukkige momenten van het leven, de alledaagse momenten van het leven. Wees niet bang. Ben ik niet hier, ik die je moeder ben? En dat is de boodschap van Guadalupe. De rest is ideologie.
Lo demás son ideologías.
Wij con la imagen vertrekken vanuit de beeltenis van de vrouwen in de tilma van de Indiaan en luisterend als in een gezang dat ze ons met een zich herhalende stem vertelt: wees niet bang, ben ik niet hier die jullie moeder is? Een korte homilie uit het hart van Paus Franciscus. Geen enkele voorbereiding. Normaal gezien heeft de Heilige Vader altijd een tekst bij, maar waar hij dan nog van kan afwijken, maar deze keer was dat niet het geval. Heel duidelijk, Er wordt van alles verteld rond de verschijning van onze lieve vrouw in Guadalupe. En de Heilige Vader zegt nee, we moeten terug naar de eenvoud. De eenvoud van de boodschap. En die is de tilma, het moederschap van Maria, dat duidelijk getoond wordt in de tilma. Dat is die mantel die de inheemse bevolking van Mexico droeg. En in die tilma, die gemaakt is uit cactusbladeren, is dus die wonderlijke beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe getekend. En dat is niet te verklaren vanuit een menselijk opzicht. En dan zegt hij, het feit dat zij zichzelf moeder noemt, ze zegt, wees niet bang, ik ben uw moeder. Je moet niet bang zijn, want ik ben uw moeder. Dat zegt ze niet alleen aan Juan Diego de Indiaan, maar zegt ze aan de hele wereldbevolking. Het is denk ik zelfs het grootste mariale heiligdom ter wereld, Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En tot slot de roos. Een geschenk van Onze Lieve Vrouw in alle eenvoud. Het waren mooie momenten, ongetwijfeld, voor de Mexicaanse pelgrims die naar Rome gekomen zijn op dat moment en die dat moment hebben kunnen meebeleven, maar ook voor de Mexicanen die woonachtig zijn in Rome en natuurlijk een ieder die een devotie heeft tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En omwille van het feit dat het natuurlijk onze verjaardag is van Radio Maria, in ons land hebben wij ook een bijzondere band met La Guadalupana. En daarmee besluiten we deze aflevering van Radio Vaticaan en zijn we aan het einde gekomen. We hebben dan de Vaticaanse hymne voor u klaarstaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren en we hopen natuurlijk dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.